gemeente. Naaman heeft een hele mooie naam. Weet je wat het betekent? De schone, de liefelijke. Nou ja, er was heel veel in zijn leven wat beantwoordde aan die prachtige naam. Die man had het echt gemaakt. Had succes gehad. Het was een generaal, een topgeneraal. Het strategische inzichten die goed waren uitgevallen. Die de overwinning aan Sirius had gegeven. Hij had een naam die klonk als een klok in heel het rijk van Syrië. Iedereen keek tegen hem op. Had van die prachtige onderscheidingstekens op zijn revers van de koning Ben-Hadad gekregen. Hij liep notabene bij de koning in en uit. Een nationale held. Wij hebben ze ook, hè, nationale helden. Als je van sport houdt, dan denk je aan Max Verstappen of zo. In een fractie van een seconde een ander weet in te halen en zo de eerste is in een wedstrijd. En als je van ondernemer houdt, hè, dan denk je aan, aan wie denk je dan? Kun je aan wereldgrote denken? Of mensen op Urk die het gemaakt hebben? Als je van politiek houdt, dan denk je die Mark Rutte, wat heeft die dat toch bijzonder gedaan? 12 jaar het uithouden als minister-president, nog nooit iemand voor elkaar gekregen. Hoe doe je dat toch? Wat een bekwaamheden en een vaardigheden en een communicatieve eigenschappen heb je daarvoor nodig? En zo heb je misschien allemaal wel een held, hè? Iemand waar je tegenop kijkt en waarvan je denkt, ik zou eigenlijk wel die en die eigenschappen willen hebben. Maar, meelaat. Zou dat niet bij die, bij Max Verstappen zo zijn en bij Mark Rutte zo zijn en bij die ondernemer waar je wel een beetje jaloers op bent ook zo zijn? Als je nou eens een uppie aantreft en als die nou eens heel erg tot zichzelf komt dat die zegt, ja. Ben ik nou echt volmaakt, gelukkig? Is er geen enkele leegte meer in mijn hart? Zijn er geen dingen die mij ongelukkig maken? Ja, dan is dat ook zo, hè? Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Maar de grootste vreugde zoekt, vind je vaak de diepste teleurstelling. Naaman, topgeneraal, maar meelaats. Wat zal er door die man heen gegaan zijn? En toen hij dat voor de eerste keer ontdekte. Eerst verdring je dat natuurlijk. Dan hoop je dat je vergist. Dan zeg je, het zal wel meevallen. Ik heb wel eens meer wat gehad. Ja, als de volgende dag 3 vlekjes zijn. En dan 13 vlekjes zijn. En je legt het aan een arts voor en dan een priester in de tempel van Rimmon voor. En die kijken allemaal bedenkelijk en die zeggen, ja, de diagnose is toch negatief naar Aman. Je heet schoon, maar je bent lelijk. Je bent meelaats. En wat betekent meelaats? Dat is een heel geladen woord. Het woord kanker is bij ons beladen. Nou, misschien was meelaatsheid nog wel meer beladen dan bij ons dat vreselijke woord. Betekende je was, ja, je was op weg naar de dood. Meelaatsheid die ging alleen maar voortwoekeren. Werd alleen maar erger. Tastte al je lichaamsdelen aan. Begon bij de uitstekende lichaamsdelen. Je oren, je neus, je tong, je voeten, je vingers. En dan wist je, en ik zal ook eraan sterven. Er zijn onderdanen, zijn soldaten, zijn andere officieren die misschien jaloers waren op Naaman, die tegen hem opkeken. Toen ze dit ontdekten, ze wilden niet meer met hun heer ruilen. Naaman, groot held, maar meelaats. Heb je al gehoord dat het over jou gaat? We zitten niet zomaar een mooi religieus stichtelijk verhaal te bespreken. We zeggen, nou, dat was interessant en boeiend. Nee, vanmorgen gaat het over jou. Vanmorgen gaat het over u. Vanmorgen gaat het over mij. Wie is die Naaman? Dat is jouw spiegelbeeld. Jij hebt ook gaven van God gekregen. In een bepaald opzicht ben je ook groot. En misschien zijn anderen op bepaalde aspecten van jou en jouw persoonlijkheid en wat je gedaan hebt en weet en bereikt hebt ook wel jaloers. Maar als jij alleen bent, dan voel je ook eenzaamheid misschien, onbegrip, onzekerheid of angst. Je denkt, waar leef ik eigenlijk voor? Dat is allemaal niet zinloos. En als je nog een beetje dieper in jouw ziel gaat, heb je dat wel eens gezien? Mag ik ook wel vragen, toch? Heb jij die Psalm 51 vers 4, die tweede regel, wel eens voor jezelf gerealiseerd? Mijn ziel is helemaal meelaat. Tast mijn verstand aan, ik kan niet meer scherp denken. Tast mijn wil aan, ik maak niet meer de goede keuzes. Tast mijn verlangens aan, ik verlang niet meer naar de goede dingen. Ik heb een heleboel verlangens waar God niet in centraal staat. En dat gaat maar door. Als je ouder wordt, wordt dat niet minder. Die zonde macht, die kan misschien wat meer venijnig en hypocriet worden. Maar het is niet minder verdorven dan in je puberteit. Weet je, als je meelaat was in Israël, wat gebeurde er dan? Dat was een beetje verschil met Syrië, denk ik. In Israël waren de hygiëneregels veel strenger. Dan was je gescheiden van de gemeenschap. Moest je met zo'n raten rondlopen. Meelaat, onrein, houd afstand, gevaarlijk. Maar wat nog erger was, je was niet alleen gescheiden van de gemeenschap, maar je was gescheiden van de gemeenschap met God. Je kon niet in de tempel komen. Je kon niet aan de verzoening deelnemen. Mijn ziel gans meelaat. Dat is nogal een belijdenis. Heb jij dat ontdekt? Meelaat, buiten God. En niet, je zit hier natuurlijk en je zingt voluit mee en misschien ben je wel religieus bewogen als je die prachtige psalmen meezingt. Maar misschien ga je gewoon je eigen gang. Dan ben je een praktische atheïst. Al zing je hele vrome liederen van God en ben je er ontroerd onder. Een praktische atheïst. In de praktijk reken je helemaal niet met God. En vraag je helemaal niet, heren, wat wilt u eigenlijk dat ik doen zal? Dan ga je gewoon je eigen gang. Zonder God. En dat God niet je een en al is en niet je passie is. Hè? Niet je bestemming is. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Elke dag van mijn leven. De liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te doorzoeken in zijn tempel. Meelaat. Over wie gaat het? Ja, de Aman is slechts een spiegel om de realiteit van mijn zielsmeelaatsheid aan het licht te brengen. En ik zit hier als een meelaatse. Ik zit hier zonder God. Ik zit hier in dat onomkeerbare proces. Ik ben onrein. Ik ben zonder verzoening. Ik durf niet te denken aan de verzoening. Ik met God verzoend. God met mij verzoend. Met zo'n onreinheid. Hoe moet dat? Een verbrijzeld hart. Verheugen. Is dat voorstelbaar? Nou, luister hoe dat gaat. En de preek gaat verder in 4 stappen. Dat is gewoon de geschiedenis natuurlijk. De eerste gaat over dat meisje, hè? Dat slavinnetje bij Naaman. Jong meisje, 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar, zit hier ook. Moet je eventjes proberen voor te stellen, hè? We horen dat van Boko Haram in Nigeria of zo. En we weten dat misschien nog scherper uit Gaza. Van Hamas. Dat mensen gegijzeld worden. Slavinnetje gemaakt. Je vader doodgeschoten, gescheiden van je moeder. En dan kom je in den vreemde bij een zekere Naaman in huis en daar moet je in de keuken aan het werk. Wat zal dat meisje gehuild hebben? Mama, waar bent u? En wanneer zie ik u weer terug? En zal ik u ooit wel weer terugzien? Zomaar bij vreemde mensen, in een vreemde taal, in een vreemde omgeving. Vijandige omgeving. En dan dringt in de keuken waar dat slavinnetje werkt het bericht door. De generaal is melaats. Dan vrij zit hij aan. Net goed, wat heeft hij verdiend? Had hij maar geen inval moeten plegen in Israël, dan had hij zich maar niet moeten vergrijpen naar mijn ouders. En mij hier als een slavinnetje dat slavinnenwerk laten doen. Daar merk je niks van, hè. Dat is toch een genade? Je kunt een heleboel dingen nadoen in het geloof. Een heleboel dingen napraten, dat is allemaal geen kunst. Maar echte bewogenheid met jouw tegenstander, met jouw vijand, dat kun je niet nadoen. Dat is echt. Wie lief heeft, en dan niet die aardige man, vrouw, hè, maar die, dat vervelende karakter, die lief heeft, die is uit God geboren. Want God is liefde. Niet alleen voor aardige mensen, maar ook voor die hele vervelende, nare karakters en persoonlijkheden. Dat is de kracht van de liefde van God. Uitgestort in het hart. En dit meisje zegt tegen haar meesteres, ze zegt, als nou Naaman bij Elisa de profeet was, werd hij helemaal leeg van zijn melaatsheid. Daar moet hij wezen. Nou, en die vrouw die neemt dat serieus. En die vertelt het tegen haar man. En haar man neemt het ook nog serieus. Kun je dat voorstellen? Dit meisje had haar leeftijd tegen, 9 jaar oud. Moet je daar naar luisteren, kinderpraat? Het was een meisje, nam je in het oosten ook niet zo serieus. En ze was van Israël, vijand, slavinnetje, positie. Die heb je niet zo serieus. En die religie van dat meisje, die klopte natuurlijk niet. En dat is niet zoiets als wij vandaag zeggen, nou ja, je hebt ook moslims of zo. Maar in die situatie was het zo, de God van Syrië had de overwinning gehaald over de God van Israël. Dus ja, als die God van Syrië jou niet kan verlossen van je melaatsheid, dan kan die God van Israël het zeker niet. Je gaat toch niet naar die God van Israël die heeft bewezen een verliezer te zijn. En wat zie je hier gebeuren? Naaman komt niet van die boodschap van dat slavinnetje af. En het blijft bij hem haken. En als hij bezig is op zijn kantoor en die strategische dingen zit te ontwikkelen, dan denk je, ja, dat meisje heeft dit en dat gezegd. Wonderlijk, vind je dit? Zou dit niet een geheimenis van de Heilige Geest zijn? Maar als dit een geheimenis is van de Heilige Geest, dat dat eenvoudige woord van dat slavinnetje blijft hangen en effect heeft in de ziel van Naaman. Wat betekent dat voor ons? Ik denk 2 dingen. In de eerste plaats, wij kunnen ook wel eens opmerkingen maken, hè, waarvan we denken, ja, zou dat te veel toe doen? In je gezin, in de opvoeding of zo? Of bij je collega op het werk? Een collega misschien die niet aan God doet of een hele andere godsdienst heeft. En dan denk je, ja, ik kan niet zeggen over de Heer Jezus en ik kan niet zeggen over de Bijbel. En, nou, zou dat te veel toe doen? Je doet het misschien wel eens. En ik denk, ja, heeft het allemaal zin? Waarom zou ik het nog vaker doen? Nou ja, deze eenvoudige opmerking van dit eenvoudige meisje blijkt een geweldig effect te hebben. Ik zou het maar doen. Ook die eenvoudige opmerking. Waarvan je denkt, wat heeft het voor een zin en wat legt het voor een gewicht in de schaal? Wees vrijmoedig. En je hoeft niet hele verhalen te houden die precies kloppen en zo. Gewoon 1 zinnetje. Je moet bij die profeet in Israël zijn. Je moet bij de hoogste profeet, Jezus, zijn. Dat kan al een geweldig effect hebben. Je mag ook nog bidden dat de Heer dat gebruikt, hè? Dat hij dat schrijft in het hart van die concrete collega. Toch ook naast de liefde dat je bidt voor je collega's, bij name. Dat je een gebedsrooster hebt, die dan die dag voor die en die dag voor die en die week voor die en zo. Orde in ons gebedsleven. Het tweede wat we eruit kunnen leren, zou dat niet zijn? Dat wij dus het geloof van kinderen heel serieus moeten nemen. We hebben misschien wel eens de neiging, ik weet niet of het bij u is en bij jou en bij de gemeente en zo, maar we hebben wel eens het idee, ja, die oude mensen, hè, die volwassen mensen, dat geloof en wat zij zien en denken en bidden en zo, ja, dat is wel belangrijk. Maar kinderen, ja, moet eens kijken wat dat uitpakt, hoe dat uitpakt. Laat maar eens over winteren, laat maar eens over zomeren. Nou, dat zal ik maar niet doen. Je moet het juist omdraaien, hè? Die ouderen, die zijn veel meer gewend om dingen te verpakken en op een gewenste manier te vertellen. En ouderen hebben ook, die zijn veel oppervlakkiger, hè? Die denken niet meer zo diep na. Die zijn niet meer zo verwonderd. Die hebben geen gevoel meer voor het mysterie. Kleine kinderen wel. Die zitten constant te vragen, zegt papa, waarom? En mama, waarom? Maar waarom dat dan? En die blijven maar doorvragen. Hè? Die zijn verwonderd. Die kijken hun ogen uit. Je moet worden als een kind. Met die ontvankelijkheid. En met die verwondering. En met die verwachting. Dit kind gelooft vast dat Elisa bij machten is om de Aman van melaatsheid te genezen. De Aman had maar één vraag hoeven te stellen. Als de Aman had gevraagd, is dat vaker gebeurd, slavinnetje? Had ze gezegd, nee, is het nooit gebeurd. Weet u, Elisa was de wonderprofeet, hè? Er zijn maar weinig profeten die zoveel wonderen hebben gedaan als Elisa. Of geen één profeet op Jezus na. Het is niet zo dat de hele Bijbel altijd alleen maar wonderen gebeuren. Dat zijn bepaalde periodes bij Mozes en bij Elisa en bij Jezus. Nou, Elisa is zo'n moment waar heel veel wonderen gebeuren. Maar Elisa heeft nog nooit een melaatse genezen. Dat zegt Jezus toch? Hij zegt er waren vele melaatsen in Israël in de tijd van Elisa. Er is niemand gereinigd dan Naaman de Syriër. Dat vertelt hij in de synagoge in Nazareth. Dus het is nog nooit gebeurd. En dit meisje heeft een groot geloof. Dit kleine meisje met dat grote geloof in die grote God van Elisa. Dat hij Naaman kan genezen. Heerlijk toch, machtig toch. Nou, daarom zegt de Heer Jezus, word als een kind. Kinderen die hebben grote verwachting van God en die hebben niet het idee, dit kan niet en dat kan hij misschien wel en zo. Ga maar eens op je knieën zitten bij een kind. Grote Aman. Ga zitten bij een klein kind en luister naar dat getuigenis en dat geloof en dat gebed van een klein kind. Dat is je eerste stap, hè, van die top van eer. Om ontvankelijk te worden voor het getuigenis van zo'n jong meisje. Je eigen kind. Of je eigen kleinkind. Je eigen buurmeisje. Kinderen serieus nemen. De mond van zuigelingen heb ik mij lof bereid. Tweede stap. Kijk, Naaman, dat voel je wel, die kan niet zijn koets klaarmaken en die paarden inspannen. En dan zeggen we gaan linea recta naar Samaria, naar die profeet. Want hij is een publiek figuur. Wat zou er gebeuren als hij dat zou doen? Nou, dan krijg je oorlog, denk ik. Hè? Als toch de generaal zomaar op dat vreemde territorium komt, dan zullen ze daar in Israël gaan denken, dat zal wel een oorlogsverklaring zijn. Wat moet die man hier? En dan wordt alles in stelling gebracht tegen de Syriërs. Nee, dat moet je anders aanpakken. Dus hij gaat in gesprek met zijn koning, koning Benadad. Hij zegt, koning Benadad, zus en zoon. Benadad, ja, ik zou maar gaan naar Aman. En vergeet vooral niet een waardig geschenk mee te nemen voor koning Joram. En voor die profeet van die koning. Die profeet van Israël. Nou, dat komt allemaal voor elkaar. Dus Benedat staat erachter. Benedat die gaat zelfs eigenhandig een brief schrijven aan koning Joram. Ten gunste van Naaman. Nou ja, dan wordt dus wel die koets in gereedheid gebracht. En die paarden worden ingespannen. Als je later leest, dan wordt die koets en die paarden worden apart genoemd. Hè, dus dat zal er wel heel indrukwekkend hebben uitgezien. In die situatie ook. Mensen hebben hun ogen uitgekeken. En dan gaat het vanuit Syrië naar het zuiden. Langs die tempel van Rimmon. Die laten ze nu even links liggen. En dan zetten ze koers naar Samaria. Misschien staan er wel bordjes naar het centrum van Samaria, waar het paleis van koning Joram staat. Koets houdt stil. Naaman stijgt uit op een waardige manier, gaat tegen de trappen van dat paleis op, vraagt om audiëntie bij koning Joram. En hij komt in de troonzaal en na allerlei plechtigheden en allerlei beleefdheden uitgewisseld te hebben, overhandigt hij de brief van Benadad aan koning Joram. Groot geschenk meegenomen, hè? Misschien nog goed even daarop bij stil te staan. 6000 sikkels goud. Nou, wij rekenen niet in sikkels, wij rekenen in grammen of troy ounce of kilo's. Stond net van de week nog in de krant, hè? Gisteren of eergisteren of zo. Dat goud zoveel gestegen was in prijs. Als je het nu even omrekent, die 6000 sikkel is 66 kilo goud. En 1 kilo is, dacht ik nu, 73.000 euro. 66 keer 73.000, hoeveel is dat? 4,5 miljoen of zo, hè? Dat is me nogal een geschenk. En dan heb je nog die 10 talenten zilver, 410 kilo zilver. En dan nog die 10 wisselklederen. Maar die komen niet bij de HEMA vandaan. Dat zal wel zoiets zijn als zo'n bruidsjurk van Maxima, 100.000 euro per stuk. Dus hier hebben ze een geschenk bij zich van 6 miljoen of zo. Minimaal, denk ik. En dat is nog eens een koninklijk geschenk. Dat heeft Naaman meegebracht en dat is in die koets aanwezig om als geschenk voor de genezing te geven. Koning Joram die leest die brief van zijn collega Benadad. Hij wordt er helemaal niet blij van. Hij wordt er juist heel somber van. Hij trekt helemaal bleek weg. En op het einde, als hij de brief gelezen heeft, dan scheurt hij zijn kleren. Nou, dat doe je niet zomaar. Dat doe je alleen als je werkelijk ontsteld bent. Als je in rouw bent, in verslagenheid bent. Hij roept het uit, ben ik dan God? Dat ik bij machten ben om een melaatse te genezen? Dit is gemeen spel. Benadad die schrijft mij deze mooie brief en hij stuurt mij naar Aman, maar het is alleen maar het motief om te zeggen, die Joram die wil mij niet ter wille zijn, die wil mij niet helpen. En dan ga ik oorlog tegen hem voeren. Moet je nagaan, dat je naar Aman heet, hè? En je zit zo met die ziekte, je hebt zo'n verlangen om genezen te worden van je melaatsheid. En je bent op het allerbeste adres, denk je. En dan word je gezien als een, nou ja, hoe noem je dat, een spion, hè? Of een onderdeel van een heel gemeen plan om oorlog te gaan voeren. Je wordt gezien als een vijand van koning Joram. Terwijl je niks, geen verkeerde bedoelingen hebt. Je komt in het centrum van het Rijk van de 10 Stammen en je vraagt daar naar het leven. En men weet er helemaal geen raad mee. Je komt in het centrum van Urk, zo religieus, zoveel kerken. Er is verlegenheid met die vraag naar de eeuwige vrede, de eeuwige redding. Zou het zo kunnen zijn dat Joram net zo is als jij en ik? Als jij een probleem hebt, wat doe je dan? Ga je dan als eerste naar de dokter? Of ga je dan als eerste op je knieën? Joram, die kende Elisa heel goed. Als je terugbladert in de Bijbel, dan lees je dat ze elkaar persoonlijk hebben ontmoet en gesproken. Maar Joram, die denkt er helemaal niet aan dat er een profeet in Israël is. En zo gaat het jou toch ook en mij ook. Hè? Dan heb je een zorg en een probleem. En je denkt, wat moet ik ermee? En je vraagt hier adviezen. Je kijkt daar eens naar. En je gaat zo je knopen tellen. En je vergeet helemaal dat er een hoogste profeet is. De Heer Jezus. Zou dat niet een valstrik zijn waarin u en ik elke keer weer vallen? We hebben zo onze eigen plannen, hè? En natuurlijk, God mag ze dan ook nog zegenen. Zou het niet veel beter zijn dat je eerst eens aan God vraagt, Heer, wat is eigenlijk uw plan? Wat is eigenlijk uw wil? In plaats dat je eigen plan bij God onder de aandacht brengt, Heer, wilt u dat hele goede plan van mij toch alstublieft zegenen? Geef maar een leeg blad papier aan God, zet jouw handtekening erop en laat God het invullen. Uw wil is heilig en goed en het is majesteit al wat u doet. Doe je dat wel eens, zo bidden? Heer, hier ben ik. Zegt u maar. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Als u ja zegt, dan is het goed en als u nee zegt, is het ook goed. Onvoorwaardelijke overgave aan God. Elisa die heeft van dit gehoord en die zegt, laat die man maar naar mij komen. Dan zal die weten dat er een profeet van God, in Israël is. Dat is een tweede stap. Deze Naaman die moet leren dat je niet op prinsen moet vertrouwen, dat je niet naar Joram moet gaan, maar dat je naar de profeet moet gaan, naar de hoogste profeet moet gaan, naar de profeet Jezus moet gaan. Vest op prinsen geen vertrouwen. Je hoort het zo vaak, hè? Dat is heel bekend. Maar de praktijk van mij en van u en van jou. Vest op prinsen geen vertrouwen. Dit had het meisje toch ook niet gezegd? Het meisje had dat niet gezegd, je moet naar de koning Joram gaan. Het meisje had gezegd, je moet naar de profeet gaan. Het meisje had niet gezegd, je moet een heleboel geschenken meenemen. Nee, het meisje had gezegd, je moet met je melaatsheid naar die profeet gaan. Met je nood, je hulpbehoevendheid, je vragen, je twijfels, naar Jezus gaan. Hele algemene waarheid kan dat zijn. Hè? Maar heel persoonlijk, de praktijk van je leven, zo invullen en concreet maken. Ik kom bij de derde stap. Naaman, die zo verslagen was en die dacht, waar ben ik aan begonnen? En was ik er maar nooit aan begonnen? Ze zullen mijn Syrië straks terug zien komen. Waarom ben je toch zo dwaas geweest naar Naaman om naar die God van Israël te gaan? En die profeet van Israël en die koning van Israël. En hij ziet zichzelf al helemaal door de grond gaan. En dat is in Israël, of in het oosten natuurlijk nog veel gewichtiger. Hè? Dat je te schande wordt, dat je moet schamen, dat bij ons. Maar God, hij heeft nu weer hoop. En die koetsier die krijgt de opdracht. En nu gaan we naar het huisje van Elisa. Dat is in die buitenwijken van Samaria. Zo'n wit huisje stel ik me voor, hè, tegen de zon. En een plat dak, een eenvoudige woning. En dan rijden ze die straat in. Die kinderen die daar op straat lopen, die kijken hun ogen uit. Wat een koets. Wat een achtspan paarden. Naar wie zullen die op reis zijn? En dan zien ze het al, ze houden stil bij dat huisje van Elisa. Nou, Elisa, die staat natuurlijk hen al lang op te wachten, want die heeft ze zelf uitgenodigd. Nou, vergeet het maar. Elisa staat er helemaal niet. De deur zit notabene dicht. Wat betekent dat? Wat zou u doen als u profeet was? Zo naar Amen, dat is toch niet de eerste, de beste. Dan wil je toch best wel je beleefdheden enzovoort en je gastvrijheid voor uitstallen, toch? Maar Elisa is van een ander hout gesneden. Elisa is helemaal niet onder de indruk van Naaman. Hoe komt dat? Zeg maar. Zou dat niet daardoor komen omdat hij alleen maar onder de indruk is van God? Wie God vreest, die vreest geen mensen. de grootheid van God ontdekt. Zijn mensen maar kleine wormpjes. Strootjes, stukjes hooi. Zomaar weggeblazen worden. Stofjes, zegt de Bijbel. God vrezen, hè. Voor het woord beven. Dat maakt je vrij van de mensen. Hoe belangrijk en gewichtig en rijk en voornaam ze in deze wereld ook zijn. Maar goed, dan gaat de deur toch open. Dan komt niet Elisa, maar dan komt de knecht van Elisa. Een hele simpele boodschap. U moet u 7 keer in de Jordaan wassen en u zult rein zijn van uw melaatsheid. Dat is toch geweldig? Het is niet heel ingewikkeld, toch? Het is geen 10-jarig traject in te gaan met zware operaties. Je had jezelf nog kunnen voorstellen dat Elisa zou zeggen, nou ja, oké, vooruit, valt over te praten, maar dan moet je natuurlijk wel de Joodse religie aannemen, dan moet je besneden worden. Nee, heel eenvoudig, 7 keer onderdompelen in de Jordaan. Nu zult rein zijn. We hadden het toch over dat het over jou ging vanmorgen. Met je verprutste leven. 7 keer onderdompelen in de Jordaan en u zult rein zijn. Het water, misschien heb je er al gelijk aan gedacht. Het water in de Bijbel, wat betekent dat? Die zondvloed, hè, waardoor die eerste wereld werd begraven. Die zondige wereld werd begraven. En dan staat er in het zondvloedgebed in het doopformulier, door het welk de doop beduid wordt. En die rode zee waar die vijanden van Israël in werden begraven. En wat de opening gaf naar het land Kanaan. Staat er daar het welk de doop beduid wordt. En dat Jordaanwater stond er in oude versies van het zondvloedgebed ook bij. Daarin kwamen die Romeinse soldaten beleidende hun zonden, brekend met hun oude leven. En ze werden gedoopt door Johannes de Doper. Dus als het hier gaat om 7 keer onderdompelen, dan mag je denken aan je eigen doop. Waarin het hele evangelie samengevat wordt. Dompel u 7 keer onder in het water van de doop, in dat bloed van de Heer Jezus Christus. En u zult vandaag helemaal rein zijn. Jij zult helemaal rein zijn. Nou, eenvoudiger kan het niet, hè? Naaman is helemaal niet blij. In de eerste plaats begint hij na te denken, hè? Zijn verstand begint te werken. Hij denkt, ja, dat smoezelige riviertje, de Jordaan, is er wel eens geweest zeker. Wat stelt dat nou voor in vergelijking met die prachtige Abana en Farper in Syrië? Die ontspringen aan het smeltwater van de berg Hermon. Dat zijn nog eens rivieren, maar de Jordaan? Hij denkt nog wat dieper na. Die profeet is niet eens persoonlijk naar buiten gekomen, heeft me niet eens persoonlijk begroet. Weet hij eigenlijk wel wie ik ben? Voelt zich beledigd. En heeft die profeet wel een besef van wat hij allemaal misloopt? Ik heb een koninklijk geschenk meegebracht. 6 miljoen euro ligt er in de kot. Telt dat dan helemaal niet mee? Kun je dat een beetje voorstellen? Dat jij ook gekrenkt bent in je trots. Je bent toch ook niet zomaar de eerste, de beste? En je brengt toch ook wel wat mee bij God? Je bent serieus. Je bent ernstig. Je hebt berouw. Je bent zoekend. Je bent gelovig. Je bent ontvankelijk. Je hebt ook iets van een ander over. Als er gecollecteerd wordt voor een liefdadigheidsdoel, dan gaat je beurs open. Met een vrijwillige bijdrage ben je ook de beroerdste niet. Telt dat dan allemaal 0,0 mee bij God? Al die tranen die jij plengt en al de offers die jij brengt. 0 gram gewicht bij God. Stelt er bij God niks voor? Het is ergernis van het kruis, hè? We kunnen heel mooi zingen over het kruis, maar houdt u van het kruis? Of heb je in je hart ook wel eens ontdekt de ergernis van het kruis? Moet je eens aan Petrus vragen. Jezus ging praten over zijn lijden en sterven en zijn kruis. En Petrus, nee, ik ben er ook nog. Ik ga voor u staan. Al laat het allemaal afweten. U kunt op mij aan. In de tuin van Gethsemane trok hij zijn zwaard en hij sloeg erop los. Geen kruis. Dat was toch de reden dat die mensen die Hosanna riepen, een weekje later uitriepen, kruis hem. Een koning die hen redde van de Romeinen, die in eten en brood voorzag. Ja, geweldig, die jou helpt in alle aardse problemen. Zo'n koning wil je wel hebben. Maar een koning die aan het kruis gaat. Een naakte man, bebloed aan het kruis. Dat, is dat nodig voor mijn zonde en mijn schuld? Ergernis van het kruis. Dat is de derde stap, hè. Dat te ontdekken. Dat te zien. Het evangelie is niet een goedkope geruststelling. Het betekent gekruisigd worden. In je denken. In je goede werken. In je waardigheid. Met Jezus. En de Amon is woedend. Hij denkt... Waar ben ik aan begonnen? Hier kom ik nooit meer terug. Linea recta terug naar Syrië. Dan maar te schande worden. Maar zijn knechten, als die eerste emotie een beetje gedempt is, die denken, nu is het wel een tijd om, is die weer voor reden vatbaar, laten we terug in gesprek gaan. Vader, hè? Ze hebben dus respect voor hem. Blijkbaar gedraagt hij zich als een vader. Het is een sympathieke man. Vader, als die profeet eens iets heel ingewikkelds had gezegd. Nou ja, 10 jaar protocollen volgen, operaties, besneden worden. Als die profeet had gezegd 6 miljoen. Nou, doe ik er niet voor. Nou, als u toch in onderhandeling gegaan met Benadat en dan probeert u er 10 miljoen van te maken. Maar nou vraagt die profeet iets heel simpels. Gewoon 7 keer in uw naki. In de Jordaan ondergedompeld. Dan ben je rein. Vader, baat het niet. Dan schaadt het toch ook niet. Ja jongens, je hebt eigenlijk wel gelijk. Goed zie je. We gaan toch maar naar de Jordaan. Dan komen ze daar bij de Jordaan. Ja, het moet natuurlijk dat mooie pakkie. Met die sterren en strepen moet uit. Hè? Dat telt niet mee. Die vieze, vuile melaatsheid. Die komt helemaal openbaar. En dan gaat hij de Jordaan in, voetje voor voetje. Eerst de enkels, knieën, middel, onderdompelen. Komt boven, niks verandert. Ja, 7 keer, hè? Dus 2e keer. Weer onderdompelen, nog geen begin van een verandering. En dan 7 keer. En denk, weet ik dat? Hij krijgt een veel frissere, jongere, blozende huid terug dan voordat hij mee laatheid begon. Hij heeft de huid van een kleine jongen. Zo strak, zo rimpeloos, zo fris en zo gezond. Wat heeft deze man gered? Ik denk dat je moet zeggen, hè, dat hebben we al in allerlei toonaarden bezongen en daar, dat haalde ik in het gebed ook aan. Het gaat toch om het woord. Niet dat water van de Jordaan, dat heeft geen magische werking. Maar hij heeft eindelijk dat woord wat Gehazi uitsprak namens Elisa, daar heeft hij gehoor aan gegeven. Herken je dat niet in je eigen hart en leven? Niet dat je zegt, ik heb zo'n groot geloof. Want geloof kan wel heel wankel zijn, heel aangevochten zijn. Je kunt wel heel veel ongelovigheid tegenkomen. Je denkt, wat is geloof eigenlijk? Er zit met mij misschien net als bij een Aman een heel groot baat het niet gaat, het niet gehaald in mijn geloof. Geloof in mij, zo piepklein. Maar wat is nou het eigene van het geloof? Dat het buigt voor het woord. Als je aangesproken wordt als een onreine. U zult rein zijn. Dat betekent dus, ik ben rein. Onrein ben ik. Ik kan mezelf niet rein maken. Ik kan geen stapje naar de reiniging zetten. Alleen dat water van Jezus, de prediking van het bloed van Christus, reinigt mij van alle zonden. Ik onrein. En hij mijn reinheid. Daar helemaal jezelf gewonnen aan te geven. Dat is het geheim van het geloof. Hè? Dat het woord regeert. In al zijn scherpte, in zijn veroordeling, maar ook in zijn bevrijding. Wat ik ook zo indrukwekkend vind in deze geschiedenis, als je toch eens terugkijkt, hè? Hoe God bezig is geweest om de Aman eindelijk op de plaats te brengen dat hij gehoor geeft aan het woord. Het begon al bij dat slavinnetje. En daar was de Heilige Geest bezig om dat hart van de Aman te neigen. Om hem vast te laten lopen met koningen en prinsen en gewichtige figuren in de geschiedenis. Om hem de ergernis in zijn eigen hart te laten ontdekken. En dan die knechten van hem, dat lijkt gewoon een psychologisch proces dat ze met hem in gesprek gaan. Maar de Heilige Geest gebruikt dat psychologische gesprek om de Aman eindelijk gehoorzaam te doen zijn aan het woord. Heilig zijn, o God, uw wegen. Wat hebt u veel werk aan mij gehad? In de Aman misschien een paar maanden of zo. Bij u misschien wel een paar jaar. Dat je eindelijk beleed. Van mij uit geen hoop, van mij uit geen verwachting. Alleen dat dwaze evangelie kan mij redden. Uw woord kan mij, als ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. We gaan het zo meteen zingen in Psalm 56 vers 5. Ik roep in God, ik prijs de onfeilbaar woord. Als ik een woord gehoord heb, heb ik het opgegeten. Maar is het wel waar geloof bij deze namen? Ik zou zeggen van ja, hè? Want hij eindigt niet in zijn genezing, maar hij eindigt in God. Hij gaat niet linea recta naar Syrië, denkt, nou jongens, ik ben van die melaatse tijd af. Nee, hij gaat naar de profeet terug. En hij vraagt die grond, hè, om daar een altaar op te bouwen, samen met zijn levinnetje te buigen voor die God van Israël. In Syrië notabene, hè? En daar de God van Israël te gaan beleiden. Publiekelijk. Is dat geen geloof? Maar hij wil dan toch maar met zijn koning Benadad mee in die tempel van Rimmon. En als dan die oude Benadad buigt, dan gaat hij mee buigen voor die Rimmon. Is dat de fierheid, de radicaliteit van het geloof? Als je echt geloof hebt, dan ben je toch als je drie vrienden, dan blijf je gewoon staan in het Aldura. Is dit niet een beetje te slap? Te bewegelijk? Is het uiteindelijk toch niet een soort wondergeloof? Waar je bij jezelf dan ook bang voor bent? Wat denk je? Elisa zegt, ga in vrede. En als je zo'n Nieuw Testamentisch voorbeeld bekijkt, hè, denk eens aan die Nicodemus. Die kwam in de nacht naar de Heer Jezus. Omdat hij bang was voor de Joden. Hij was bang, wat zouden de mensen ervan zeggen? Hij had dus een hele portie mensenvrees. En wat zei de Heer Jezus? Als jij niet mij nu direct voor de mensen gaat beleiden, dan wil ik niks met jou te maken hebben. Nee. Jezus heeft er helemaal niks van gezegd. Hij heeft hem onderwezen en weer terug laten gaan. Het is nog jarenlang zo gebleven dat hij met mensenvrees was bezet. Pas na de dood van Jezus komt Nicodemus uit zijn schuilplaats tevoorschijn en belijdt hij Jezus. Wat betekent dat? Nou, er kan wel eens een rijpingstijd nodig zijn. Voordat je tot die radicaliteit van Nicodemus en die radicaliteit van die drie vrienden komt. Je wordt niet op één dag, wordt alles niet geleerd en niet beoefend. Het leert ons, wees heel mild naar een ander. Hè? kan wel een goudkorreltje genade in de mesthoop van het geloof zijn. Maar wees wel heel streng voor jezelf. Want in die goudkorrel genade, waarvan jij dan denkt dat dat goudkorrel genade is, dat kan natuurlijk ook, ja, het gevoel zijn van, zal. Die zijn zonde beleed, maar gewoon dezelfde bleef. Dus wees streng voor jezelf. Maar wees mild naar die ander. Dat is de liefde, hè. De liefde denkt geen kwaad, maar die gelooft alle dingen en die hoopt alle dingen. Nog één vraag. Waarom is Elisa zo absoluut in het weigeren van een geschenk? Geeft toch niks? Dat is toch een miljoen kan krijgen. Dat is eigenlijk wel mooi. Waarom is Elisa zo beslist? Nou, ten eerste zegt dat geld hem allemaal niks. Want alleen God zegt hem iets. Dat is een schat. Maar belangrijker. Als nou hij een geschenk had aanvaard van Naaman, hè? Dan had je toch de indruk kunnen krijgen dat dat geschenk toch een heel klein beetje meedeed met de genezing. En dan zou het genade karakter van God verduisterd worden. En daarom is Elisa zo beslist. En daarom wordt Gehazi zo streng gestraft. Deze radicale afwijzing van een geschenk is de prediking van genade alleen. Amen.